Wel, geliefde gemeente, u mag gaan naar Johannes hoofdstuk 5. En ik wil vandaag eigenlijk alleen maar stilstaan bij vers 16, 17 en 18. Drie versen, eenvoudige preek. Maar ik lees toch even die versen daarvoor ook, gewoon vanaf vers 9. En het was op die dag, het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hun, wel, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem, wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de schriftlezing. Wel, als we naar de evangelieën kijken, naar de vier die wij mogen terugvinden in onze Bijbel, dan vinden we daar een rijke geschiedenis. En allemaal hebben ze hun eigen accent en wijze waarop ze de Heer Jezus in de spotlight zetten. Waarop ze verschillende accenten eigenlijk naar voren brengen van het leven van de Heer Jezus. En Johannes heeft zo zijn eigen accent. En dat vinden wij eigenlijk heel sterk naar voren komen in deze laatste drie versen die we gelezen hebben. Vers 16, 17 en 18. Hier vinden wij een kantelpunt in het evangelie. Een wijze die Johannes eigenlijk naar voren haalt, die we bij de andere evangelieën minder zien. En namelijk de start van een gerechtelijk onderzoek. Dat ziet u ook in de titel die ik de preek gegeven heb, de aanzet tot gerechtelijke vervolging. En in deze verse vinden wij feitelijk de aanzet tot een juridisch proces. De andere evangeliën, als je dat juridische proces van de Heer Jezus ziet, die hebben dat gewoon aan het eind geplaatst. Als Jezus gevangen genomen is, de Judas verraden gevangen genomen, en dan beginnen die gerechtelijke processen voor Caiaphas, voor de andere hoge priester Ananias, en dan wordt hij naar Pilatus gebracht, en weer terug, en noem maar op. Maar hier zien we heel duidelijk in vers 16 van hoofdstuk 5, daarom vervolgden de Joden Jezus. Nou, even stilstaan bij het woord vervolgden. Want dat is een wat breder woord. Het kan betekenen najagen, het zoeken naar, het haasten, rennen, wegdrijven, vervolgen. Dat is meer, je zou kunnen zeggen, de fysieke of de spreekwoordelijke zin van het woord. Maar er is ook een juridische kant aan dit woord. Het werd namelijk ook gebruikt om als betekenis in een gerechtelijk proces. En dat is een beetje wat hier naar voren komt. Het is een proces dat gestart wordt. Daarom starten de Joden hun juridisch processen tegen Jezus. Zo zou je het eigenlijk in een hele ruime omschrijving kunnen geven. In het Engels hebben ze daar namelijk min of meer twee woorden voor. Misschien, ik zal ze even zeggen. Daar heb je persecution, dat is vervolging. Ja, wat wij meestal ook wel zien als zijnde van het belemmeren van iemand zijn vrijheid, het beperken van iemand zijn mogelijkheden om het geloof te delen, of vervolging als je het niet eens bent met wat de staat leert, om het zo maar te zeggen. Dat is vervolging, het indammen van vrijheid. Maar ze hebben daar ook het woord prosecution. Ja? Dat betekent eigenlijk gewoon vervolging in juridische zin. Maar deze twee woorden vinden we ook wel in het Nederlands, als ik ze gewoon opzoek. Maar die hebben niet diezelfde inhoud als wat de Engelsen eraan geven. Vandaar dat ik blijf bij het woordje vervolging. Maar ik wil duidelijk maken dat het hier in deze tekst eigenlijk gaat over een juridische vervolging. Ik hoop dat u dat ook kunt begrijpen. In deze tekst is dat eigenlijk wat hier naar voren komt. Nou, misschien ook wel belangrijk dat als wij denken aan het juridische vervolging, dat we enigszins inzicht krijgen hoe dat bij de Joden ging. Want het gaat daar, ging het compleet anders dan wat wij als juridisch proces zien. Ja? Natuurlijk heb je overeenkomsten, je hebt een rechter, je hebt getuigen, je hebt een openbare aanklager, dat heet hier dan het parket, je hebt een beschuldigde. Ja? Maar in die tijd In Israël ging het heel anders. In de tijd van de Heer ging het heel anders. En vaak gingen ze naar de... Als we dat teruggaan naar het Oude Testament, gingen de mensen voor een rechtszaak naar de oudsten van de stad. Daar werd het recht beslecht. Denk maar even aan Boas en Rut. Boas die moest Rut lossen en die ging naar de oudsten toe. Ging in de stadspoort zitten. Dat was hetgeen waar juridische zaken werden vastgelegd, besproken, waar getuigen werden gehoord. En de oudsten die behandelden feitelijk gerechtelijke zaken. De oudsten konden iemand aanhouden, die konden de straf bepalen, die konden zelf de straf uitvoeren, of die konden opdracht geven om de straf uit te laten voeren. Nou, ik heb daar een aantal Bijbelversen bijgegeven uit Deuteronomie, die mag u voor uw huiswerk zelf eens doornemen. Ik vond het niet nodig om daarheen te gaan. Maar wat ik hier vertel, van die oudsten, dat werd later overgenomen door, je zou kunnen zeggen, de mensen van de synagoge. Ja, of de mensen van het Sanhedrin in Jeruzalem. Wat ook in die tijd zo was, was dat het onderscheid tussen de personen of de rollen die er waren in een rechtszaak ook veel kleiner waren. Wij kennen een rechter als zijnde, hij is alleen rechter. Voor de rest doet hij niks. Een getuige is een getuige, als hij zijn getuigenis gegeven heeft, vertrekt hij. Een beklaagde was een beklaagde. Ja, of een aangeklaagde of iemand die vervolgd werd. Ja? En dan heb je nog een advocaat bijvoorbeeld of het parket. Maar in de rechtszaak, je zou kunnen zeggen in de juridische rechtszaak in Israël, liepen die lijnen veel meer door elkaar heen. Dat was niet zo heel duidelijk als een afgescheiden en gebakend als wij het hebben. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat ook opviel was bijvoorbeeld, wij in onze rechtszaak gaat heel vaak over bewijs. Hoe betrouwbaar is het bewijs dat geleverd wordt? In de tijd van de Heer ging het veel meer over hoe betrouwbaar is de getuige. De getuige. Zie, de reputatie van de getuige was van groot belang. Ja, een reputatie die een man die met groot respect, een groot respect verworven had, een man van aanzien, die zijn getuigenis, je zou kunnen zeggen, werd bijna direct aangenomen. Natuurlijk moest het wel duidelijk en helder en onomstotelijk zijn wat hij beweerde, het getuigenis wat hij gaf. Maar vooral onderzoek op, is het een betrouwbare getuige? Ja? En dat is een groot verschil. Dat moeten we in gedachten houden. Wij gaan heel sterk naar bewijs. Zij gingen heel sterk naar getuigen. Wat voor getuigen worden aangedragen? En stel nu dat er geen getuige was. Bijvoorbeeld, je had een stuk land of een eigendom. En het bewijs daarvan dat voor jou was, daar had je een getuige voor. Of het papier was kwijtgeraakt, noem het maar even. Het geschreven, ik zeg papier, maar het bewijsmateriaal was verloren gegaan. En de persoon die daarvan kon getuigen, leefde ook niet meer. Dan kon je feitelijk als eenling een getuigenis afleggen, maar dan riep je God in als getuige. Ja, dan kon je inderdaad zeggen van, ik roep God aan als getuige, als extra gewicht. En dat werd dan ook vaak aangenomen, omdat, ja, grotere getuigen kunnen we niet aandragen dan God. En ze vertrouwden erop dat als die man dan loog, dat God in zou grijpen. En als zij dat getuigenis niet aan zouden nemen, en het was toch waar, dan zou het wel eens kunnen zijn dat God hun zou straffen. Voelt u dat een beetje aan? Ja? Dus een persoon had ook de mogelijkheid om God als getuige in te roepen. Maar de reden dat ik dit zeg, moeten we even hoofdstuk 5 van Johannes erbij pakken en gaan naar vers 31. Want dit is exact wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus spreekt wel over het getuigenis van Johannes. Maar in vers 31 zegt hij dit. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. Zie? En hier zien we ook dat Johannes eigenlijk zijn rechtszaak doorheen de rest van het evangelie aan het verweven is. Met name ook hoofdstuk 5. Daarom sta ik ook even stil bij deze drie versen. Omdat vanaf vers 19 gaat de Heer feitelijk zijn verdediging beginnen en uitbouwen. Ja, op vers 37 lezen we het nog een keer van hoofdstuk 5. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Zie, Jezus roept God als getuige op. Zijn hemelse vader. De Joden namen dan ook hun rol in het geheel heel serieus. Ze hadden de overtreding van die man gezien. Ze hebben hem aangesproken. Ze zijn in het onderzoek begonnen. Ze komen uit bij Jezus en ze waren verantwoordelijk om te zien of alle wetten, en dan in dit geval hun eigen wetten, hè, waar ik de vorige keer rijkelijk over gesproken heb, de menselijke regels die zij hadden opgesteld wat op Sabbat wel en niet mocht, om die pogen toe te passen. Daar waren zij verantwoordelijk voor. Om daar ook een straf aan te verbinden en ook de verantwoordelijkheid hadden ze dat die straf correct werd uitgevoerd. En dan zie je dat eigenlijk de Joden zowel de rechter waren, als de onderzoeker, als de aanklager. En ze konden dus het vonnis ook uitvaardigen. En dat een beetje als achtergrond voordat wij deze tekst ingaan. Want ze zijn met hun materiaal en met hun kennis en met hun inzichten komen ze bij de Heer. In vers 16, bij de eerste aanklacht. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Nou, u hoort al dat ik het inkort. Want de HSV heeft het eigenlijk wat verlengd. Ja? Maar dat is niet de Griekse tekst waar we de voorkeur aan geven. Want de Griekse tekst zegt veel minder. Dat ze Jezus wilden doden vanwege het Sabbatgebod, is niet wat in deze tekst naar voren komt. De doodse straf voor een Sabbatsovertreding was niet eenvoudig om vast te stellen. Het lijkt wel alsof het heel eenvoudig, maar dat was niet zo zwart-wit. Deze man, die mocht ook verder gaan. Die mocht naar de tempel. Ja, ondanks dat hij zijn matras droeg, werd hij niet ter plekke gestenigd. Begrijpt u dus? Dus er is ook weer een ruimte gegeven daar dat het niet zo eenvoudig was. Nu, waarom zeg ik dit? Omdat eigenlijk de verlenging en de uitbreiding die de HSV hier geeft, je zou kunnen zeggen wat onnodig is. Wat onnodig is. Want wat dat eigenlijk betekent is, daarom vervolgden de Joden Jezus. Wat ik al gezegd had, dat het eigenlijk een juridische stap is die begint. Het parket start zijn onderzoek. Om maar even in termen van vandaag te spreken. Het juridische proces is begonnen. Ze gaan Jezus nauwlettend in de gaten houden. Ze gaan hem onder de loep nemen. Dat is hetgeen wat hier naar voren komt. Daarom hielden ze hem nauwlettend in de gaten. Om als het ware een zaak, een gerechtszaak, een proces tegen hem te kunnen beginnen. Ze gingen bewijs naar voren halen. Nou, eigenlijk is het wel een beetje vreemd. Want dit is de eerste keer in het Johannesevangelie dat we Jezus tegenkomen, die volgens de Joodse tradities de Sabbat overtreedt. Dit is de eerste keer. En direct lezen we dit. Nou, hier zien we eigenlijk een van de puzzelstukken die daar antwoord op geeft is in vers 16b. En daar staat namelijk omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Zie, in de andere evangeliën hebben we de verhalen. Je zou kunnen zeggen wat Jezus deed en zei. En hier hebben we, je zou kunnen zeggen, een voorval. En dan begint er een enorme grote mate van onderwijs. Hoofdstuk 5 en 6 is gevuld met onderwijs. Hoofdstuk 5 met name in de verdediging van Jezus als de Zoon van God. Maar wat Johannes hier doet feitelijk hetzelfde. Hij bevestigt in dit vers, en ik zal je zo laten zien waar, bevestigt hij hetgeen wat in de andere evangeliën te zien is. Want namelijk het woord deze dingen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. U hoort al, het is meervoud, maar het is ook in het Grieks een continu proces. Jezus deed continu deze dingen op Sabbat. Zie, en daarom zien we ook dat deze versen eigenlijk min of meer een opsomming geeft van waarop, op welke basis het gerechtelijk onderzoek gestart is, omdat Jezus een patroon heeft om op zondag te genezen. Dat is wel een leuke. Om op Sabbat mensen te genezen. Om op Sabbat erop uit te gaan en aren te plukken. Ja? In de ogen van de Joden brak Jezus continu het Sabbatsgebod. Dat is eigenlijk wat hier staat. Ja? Omdat hij continu deze dingen deed. eigenlijk zo eenvoudig wat Johannes hier ook doet. Het is zo compact. En daarom is het ook een wat uniek evangelie die eigenlijk in de Griekse tekst verbergt wat de andere evangeliën als het ware bevestigen en uitschrijven. Jezus vormde een constante bedreiging. Aanhoudend overtrad hij het Sabbatsgebod. En daarmee handelde alsof hij de Heer over de Sabbat was. Nou, dat is hij ook. Wij geloven dat ook, is het niet? Ja, en zo, omdat hij Jezus een constante bedreiging is geworden, start het gerechtelijk onderzoek. Het proces begint. Het proces begint. En Johannes weeft dat, en ik heb er al een paar dingen laten zien, 5:31 en 37 en zo, dat Johannes het begint met het weven doorheen het evangelie waar we nu in zitten. En het begint direct al in vers 17. Want Jezus verdedigt zich. Jezus antwoordde hun, dit is het antwoord, hij verdedigt zich. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En het is zo helder om te zien dat Jezus hier zijn rol opneemt in de verdediging. Hij verdedigt zijn werkwijze, zijn handelswijze. Hij bekrachtigt dat door te zeggen dat hij alleen maar doet wat de Vader doet. En hier vinden we ook weer een... Misschien wel even goed, ik wil niet constant heen en weer gaan van de andere evangelie Johannes, maar gewoon om voor onszelf een kleiner of een beter beeld te krijgen. In de andere evangelieën lezen we vaak wat anders. Namelijk toen Jezus bijvoorbeeld aan het aren plukken was, wat zegt hij dan? Dan wordt hij erop aangesproken en dan zegt de Heer het volgende in Matteüs hoofdstuk 12. Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft? En daarmee wil hij zeggen van, dat ging over de toonbroden en hij onderwijst eigenlijk de Joden en zegt van, oh dus aren plukken mag niet. Wel, weten jullie nog dat David in het Oude Testament toonbroden kreeg die helemaal niet voor hem waren? Maar de barmhartigheid van God was daar ruimte voor. Zo is het ook met het aren plukken. De barmhartigheid en de goedheid van God is daar ruimte voor. En daarmee ging dus de Heer Jezus onderwijzen wat de Joden tekort hadden. Of toen hij op Sabbat genas. Matteüs 12 vers 11. Wie zou er onder u zijn, zegt de Heer Jezus, die één schaap heeft en die, als dit op de Sabbat in de put valt, het niet grijpen zal en er het uit zou trekken? En de Heer Jezus gaat dus eigenlijk de dialoog aan en zegt van, goed, hier is iemand die is ziek, die mag ik niet genezen, maar als jullie een schaap hebben, je hebt er één en die valt in de put, dan ga je hem er toch ook uithalen? Ja, natuurlijk. Dat mocht ook. En Jezus wijst hun feitelijk op hun beperkte kennis van de schrift, op hun beperkt beeld van Gods goedheid, op hun onwetendheid en op hun onbarmhartigheid. In het Johannesevangelie, en dat is wat we hier zien, Johannes focust in op andere uitspraken van de Heer Jezus. Johannes neemt de route van een rechtszaak. En Jezus die gaat volaan als het ware in de verdediging. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Om te verdedigen dat hij op Sabbat genezingen mocht doen. En de Heer spreekt hierover mijn Vader. Nou, dit was al vreemd in de oren van een Jood. Dat hij dit voor de Joden zegt, dat klonk al vreemd in de oren. Maar de combinatie van mijn Vader werkt en ik werk ook, die combinatie met z'n twee is voor de schriftgeleerden erover. Nou, misschien dat ik dit nog even kan aanvullen. Als de Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt en tot nu toe werk ik ook. De schriftgeleerden en de fariseërs, de Joden zoals we ze hier tegenkomen, die geloofden ook dat God op de Sabbat werkte. Ja, ook al lezen we in Genesis hoofdstuk 2 dat Jezus of dat God rustte van het scheppen. Dat hebben we ook al even bij stilgestaan. Maar die rabbijnen en de Joden waren er ook wel over eens dat God ook de wereld in stand houdt. Hij houdt alles in stand. Dus in dat opzicht werkt God ook. Dat doet hij ook op Sabbat. De Heer is ook, houdt ook het leven in stand op de Sabbat. En hij zorgt dat mensen sterven op de Sabbat. En dat werd ook toegeschreven aan God. God beslist over leven en dood, ook op Sabbat. Dus bij de Joden leefde ook wel de gedachte dat God werkte op Sabbat. Zij het zeer beperkte, tenminste, het is niet beperkt, hè, de wereld in stand houden. Dat is kolossaal, dat is een machtig werk. Dus ik wil dat niet verlagen, maar het was beperkt. Ja. Maar wat Jezus nu zegt, die zegt eigenlijk, zoals de Vader werkt, zo werk ik ook. Jezus werkt omdat God werkt. En wat Jezus daarmee doet, is eigenlijk dat hij zijn werk gelijkstelt met dat van God. En daarmee de conclusie is duidelijk voor zowel de Joden en wat Jezus ook bedoelt. Ik ben God. Ik ben gelijk aan God. Ik heb dezelfde rechten als God. Ik ben God. Nu, dit is een ongekende claim. Die hier als het ware de Heer neerlegt. Dit is waar het om draait. Dit is waar hij het gerechtelijk onderzoek op scherp zet. Dit wordt de focus van het proces. Laten we eerlijk zijn. Het is in zekere zin een gevaarlijke claim. Een gewaagde getuigenis. Als het waar is wat de Heer Jezus hier zegt. Natuurlijk geloven wij dat het waar is. Oh, sorry, dat was de microfoon. Wij geloven dat het waar is. Maar voor de Joden, als dit waar is, dan is het voor de Jood de grootste uitdaging ooit. Als het niet waar is, dan heeft de Heer Jezus een serieuze overtreding begaan. Een serieuze overtreding door zich met God gelijk te stellen. Nu, ik zou hier langer over door kunnen gaan, over de verdediging, maar eigenlijk gaat de Heer Jezus daar verder mee in vers 19. Als u dat verder leest, dan kunt u ook zien, tot en met het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 47, is feitelijk een verdediging. Dus ik wil hier niet langer bij stilstaan. Dit zullen we nog verder uitdiepen. De Heer neemt ons mee in vers 19. Maar dit is de verdediging van de Heer. Ik ben gelijk aan God. En dan gaan we naar de tweede aanklacht. De Joden hebben het goed gehoord. En dat leest als volgt. Daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden. Omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Zie, de eerste aanklacht was, ja, de Sabbat. Maar mits dat de Heer in de verdediging gaat, claimt hij gelijk te zijn aan God de Vader. En dat wordt de focus van de tweede aanklacht. En die vinden we hier. Ja. En de eerste was veel moeilijker, wat ik al zei, door die weerwar van regels. Maar dit laatste, dat Jezus zich God noemt, was een enorme claim. Dat was een zaak die was zwart-wit. Hij is Gods zoon, of hij is het niet. Dat is heel zwart-wit. En in het Oude Testament was er ook een duidelijk verbod of een gebod die dat omschreef. Leviticus 24, vers 16. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling en als de ingezetenen moeten zeker gedood worden als hij de naam gelasterd heeft. Zie, wat ik al zei over die wetten over de Sabbat was best wel eens lastig om te bepalen wat nu een straf zou kunnen zijn. Maar als het gaat over de naam van God lasteren, dat was zwart-wit. En voor de Joden was het duidelijk, Jezus was alleen maar een mens die zichzelf gelijkstelt aan God en dus gestenigd moet worden. En daarom is deze uitspraak ook een keerpunt in de bediening van de Heer Jezus. Een keerpunt in het evangelie van Johannes. Dit is waar feitelijk nu elke keer het gerechtelijk onderzoek zich op focust. Dit heeft de gerechtelijke machine in een versnelling gezet die niet meer te stoppen is. Het is een trein die is nu losgekomen bij de Joden met deze claim die de Heer maakt dat hij aan God gelijk is. En zij hebben dat juist, ja, dat hij zichzelf aan God gelijk maakte. Die trein is gaan rollen en is niet meer te stoppen. De juridische molen is gaan draaien en die zal niet eerder stoppen En wij weten het totdat Jezus gekruisigd is. Dit is eigenlijk ook waar de Heer Jezus continu van beschuldigd wordt. En we zagen dat in het eerste vers al, dat Jezus een patroon had om de Sabbat te breken. Maar hier staan eigenlijk twee woorden in deze zin. Omdat hij, Jezus, niet alleen het gebod van de Sabbat brak. En het woord brak is ook weer een woord dat continu breken is. Maar ook zij dat God zijn eigen vader was. En dat woordje zij is eigenlijk ook continu. Jezus vertelde constant, om het zo maar te zeggen. En dat bedoel ik niet constant, maar in een constant patroon dat hij de Zoon van God was. Hij herhaalde dit. Hij deed dit herhaaldelijk. En daarom is dit ook zo'n essentieel punt in de rechtszaak geworden. Want Jezus bleef het herhalen. Ze konden er niet omheen. Nou, wij geloven dat Jezus de waarheid spreekt hier. Dat hij de Zoon van God is. De tweede persoon van de drie-eenheid. En de Heer ontkent ook niet wat de Joden zeggen. Dat is altijd zo mooi. De Heer Jezus, ze zeggen het en ze zeggen feitelijk wat waar is. Ze geloven het niet. Maar de claim die de Heer Jezus hier maakt, dat hij gelijk is aan God, want daar komt het op neer, is voor een ieder die niet gelooft in de drie-eenheid pure godslastering. En in dat opzicht vind ik de Joden consequent. De Joden die hebben het Oude Testament, die stonden daar, die hoorden deze uitspraak. De naam van God werd volgens hun onteerd, omdat daar iemand stond die verklaarde God zoon te zijn. Nou, zij kenden alleen maar monotheïsme. Zij geloofden dat God één was en dat er één God was. Eén persoon, als ik het zo mag zeggen. En niemand anders. Zij waren consequent. Zij beginnen een rechtszaak. Zij beginnen, als we verder lezen, zien we ook dat ze Jezus willen stenigen om zijn uitspraken. En dat heeft mij altijd een bepaalde mate van consequentheid proef ik hierin, bij de Joden. Ze nemen het woord van God uit het Oude Testament en passen dat toe. Wat ik zo vreemd vind, en zijn eigenlijk die religies of die, ja, ik zou het zelfs kunnen zeggen, sekten. Ja, die de naam van Jezus gebruiken, maar hem niet zien als Gods zoon. Maar nog altijd wel iets positiefs aan hem verbinden. Nog altijd wel denken dat hij is Gods zoon geworden, of het was een engel die verheerlijkt is. En dan denk ik, maar dat is niet wat Jezus hier claimt. We gaan dan vaak naar teksten als Johannes 1:1, waar Jezus ook spreekt dat het woord was God, en het woord was bij God en het woord was God. En daar gaan we over strijden, maar eigenlijk als je gewoon vraagt van, maar Jezus claimt toch zelf dat hij Gods zoon is? Hoe kun je hier anders omheen? Hij plaatst zichzelf in de Godheid. Iedereen die niet gelooft in de drie-eenheid zou stenen moeten pakken. Die zou consequent moeten zijn. Maar de Joden zijn het. De Joden zijn het. Deze uitspraak verdient de doodstraf. Dat is voor hun duidelijk en helder. Daar is geen lange rechtszaak voor nodig. Laten we eens gewoon stilstaan bij dit punt. Even zo doorheen het Johannes-evangelie gaan. U heeft de verse voor u. Om te laten zien dat dit constante claim is die de Heer maakt. En dat het hem elke keer, dat hij met de dood bedreigd wordt, als het zo mag zeggen. Hoofdstuk 7, vers 28. Dit is het punt waar de Joden hem ook letterlijk vervolgen en ter plekke willen stenigen. Johannes hoofdstuk 7, vers 28. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf, en zei, en hier heb ik een kleine aanpassing gemaakt om het wat helder te maken, u kent mij, en u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En hem kent u niet, maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig. En hij heeft mij gezonden. En ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand in hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Zie, dat ze Jezus willen pakken, zit weer vast aan zijn claim dat hij Gods zoon is, dat hij door de Vader gezond is. Waarmee die claimt, ik ben aan God gelijk. En dat brengt zo'n woede teweeg, dat brengt zo'n haat teweeg naar wat de Heer Jezus daar zegt, dat ze hem ter plekke wel willen grijpen. En het wordt hier omschreven als ze probeerden hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Hoofdstuk 8, vers 19 vinden we hetzelfde. Ze zeiden dan tegen hem, waar is uw vader? En Jezus antwoordde, wel, u kent mij niet en evenmin mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. En wat lezen we dan? Niemand greep hem, vers 20, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Weer een claim van de Heer. En als we dit lezen, dan lijkt het alsof we zeggen, ja, maar we hebben dat wel eens vaker met elkaar besproken, of ik heb het wel eens genoemd en ook gehoord van u, van het Johannes-evangelie is niet altijd even helder. Het lijkt alsof, wat wil de Heer Jezus hier nu zeggen? En dat is misschien ook wel de reden waarom niemand hem greep. Omdat in het gerechtelijk proces was dit natuurlijk wel een hele duidelijke uitspraak die je uit kon leggen als zijnde dat Jezus claimde Gods zoon te zijn. En dat zijn hemelse vader, dat hij gelijk was aan de hemelse vader. Maar je kon het ook uitleggen en luisteren en zeggen van, maar het kon ook zijn aardse vader zijn. Wie bedoelde de Heer Jezus hier nu? Zijn aardse vader of zijn hemelse vader? Wel, de Joden begrepen het correct. Omdat het niet de eerste keer was dat Jezus iets dergelijks zei. Maar op een of andere manier was het geen onomstotelijk bewijs. En natuurlijk, het was zijn tijd nog niet. Maar de Heer gaat verder, hetzelfde hoofdstuk, vers 58 en 59 van Johannes hoofdstuk 8. Opnieuw, de claim is, Jezus zijn godheid wordt de spil van het gesprek. Vers 58 zegt Jezus dit. Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. En we zien al, direct 59, ze namen stenen op. Jezus zegt niet van, wel, ik was er al, voordat Abraham er was. Oftewel, ik was eerder in de schepping dan hem. Jezus zegt niet, ik was er voor Abraham. Voordat Abraham er was, ik ben. En de ik ben, weet u het nog? Dat is de titel die voor God gereserveerd is bij de Joden. Dat was een statement die de Heer Jezus daar maakt. Dat hij een eeuwig was. Dat hij eindeloos was in zijn bestaan. Dat hij altijd bestaan heeft. Ik ben. Dat hij zonder begin en zonder eind was. Dat hij God is, dat is wat hij daar claimt. En die Joden hadden dat perfect door met de titel die hij gebruikte, de wijze waarop hij het formuleerde. En wat zien we dan ook? Dus ze namen in vers 59, ze namen stenen op om ze op hem te werpen. Maar hier moeten we even goed kijken wat hier gebeurt. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Nou, daar stopt eigenlijk de tekst. En ik vind het vervelend dat dit de tweede keer is in de tekst of in de tekst van vandaag. Dat ik eigenlijk moet zeggen van dat laatste gedeelte. En hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Dat niet in de meest betrouwbare Griekse teksten naar voren komt. En eigenlijk moet ik zeggen, het lijkt alsof de HSV het wat sensationeler wil maken. Wat niet nodig is. Het is eigenlijk helemaal niet nodig. Want weet u wat hier letterlijk staat in dat eerste stuk? Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Dat verbergen, dat is in de passieve vorm neergeschreven. Jezus verborg zich niet zelf. Jezus werd verborgen en ging de tempel uit. Zie, dit is veel, als ik het zo mag zeggen, fenomenaler dan de toevoegingen. Jezus ging tussen de midden door. Jezus werd door God de Vader beschermd. Hij werd op bovennatuurlijke wijze door zijn hemelse vader hier ter plekke aan de kant gezet, beschermd, zodat hem niks kon gebeuren en zodat hij ook de tempel kon verlaten. Zie, weer zo'n mooi parel als het ware die in de tekst naar voren komt, waar de Griekse tekst zo mooi aangeeft wat er gebeurt. Jezus werd door, naar wij menen, zijn hemelse vader beschermd. En waarom? Omdat het zijn eigen zoon was. Gods zoon. God zelf. Dan zou je zeggen, nou, dit was wel genoeg voor de Heer Jezus, is het niet? Nu hebben we wel genoeg weerstand gehad, niet bij onze Heer. Alsof die niet terug, nergens voor terugschrikt, vinden we in hoofdstuk 10, vinden we hem weer in de tempel. Vers 23 en 24 van Johannes hoofdstuk 10. En ik wil u gewoon, dat is ook wat ik doe, ik wil u zo even laten zien hoe Johannes de gerechtelijke procedure en met name de vervolging, het tweede aanklacht, dat dat de spil wordt doorheen het hele evangelie. En Jezus liep rond in de tempel, staat er in vers 23, in de zuilengang van Salomo. En de Joden dan omringden hem. Letterlijk, ze staan om hem heen, ze sluiten hem in van alle kanten. Dat er niemand bij kan, hij kan niet weg en iedereen kan horen wat hij zegt. En ze zeiden tegen hem, en hier is het mes op de keel als het ware, als we dat zo kunnen zeggen. Hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Bent u de Zoon van God? Bent u de gezondene? Bent u degene die we kunnen verwachten? Hier draaide het om. En ze wouden het zwart-wit hebben. Ze wouden het helder hebben. Ze wouden geen, je zou kunnen zeggen, geen enkele twijfel in de rechtszaak, in het proces dat ze aan het bouwen waren, wouden ze meer overlaten. Zeg het ons nu direct. En Jezus die zegt er in vers 30 en 31. Ik en de Vader zijn één. Zonder twijfel pakten de Joden opnieuw stenen op om hem te stenigen. En dit keer gaat de Heer Jezus het gesprek aan. Hij onderbreekt ze. Vers 33. Hij vraagt ze dus feitelijk van waarom willen jullie mij stenigen? En dan het antwoord. Wij stenigen u niet vanwege uw goede werk. Want dat was wat Jezus aanhaalde. Maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Maar in principe was het andersom. U die God bent, dat is hoe wij het geloven, hè? U die God bent, heeft uzelf verlaagd om mens te worden. De Joden dachten dat de Heer Jezus zich omhoog katapulteerde. Wat de Heer Jezus constant sprak over het feit dat hij gezonden was. Voor hun, voor de Joden, was het godslastering. Daar draaide het om. Dat was het punt. Alles draaide om de claim dat Jezus een mens is volgens hun. Maar Jezus zichzelf tot God maakt. Dat was toen het probleem bij de Joden. Dat is nog steeds de essentie. Dat is nog steeds de spil. En wat volgt, en ik zou u eigenlijk willen uitnodigen om de rest zelf te lezen, vanaf vers 33 tot het eind, vers 39, waar Jezus ook zegt, omdat ik u gezegd heb, ik ben Gods Zoon. En hij zegt het daar zo helder. En in vers 39, wat zien we, Jezus moet opnieuw vluchten voor zijn leven. Hij ontkwam. Nou, ik zou door kunnen gaan in het Johannes-evangelie, maar hier vind ik aansluiting bij de andere evangelie, want als we dan aan het eind van Jezus' leven komen, waar het proces van zijn kruisdood naar voren komt, dan maak ik de overstap naar Matthäus. Jezus is gevangen genomen en wordt voor Caiaphas geleid, de hoge priester. En Jezus antwoordt de hoge priester op geen enkele vraag. En de hoge priester is bijna buiten zinnen, die weet niet hoe die ermee aan moet, totdat hij hier komt in vers 63 van Matthäus 26. En dit is wat Caiaphas claimt. Ik bezweer u bij de levende God. Dat u ons zegt of u de Christus, de Zoon van God bent. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Wel, de hoge priester hoeft niet langer na te denken. Scheurt zijn kleding. Het teken van rouw. Omdat hij volgens hem Gods lasterlijke taal gehoord heeft. Hij, vers 65 zegt hij dat ook, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig, zegt Caiaphas. Zie, nu hebt u zijn Gods lastering gehoord. Wat dunkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is schuldig, hij verdient de dood. Het getuigenis van de Heer Jezus, niet geloofd. Zie, de Heer Jezus was niet een mens die God werd. Hij was geen schepsel die omhoog klom. Het was Gods Zoon, waarachtig God, die die neerdaalde, mens werd, gelijk werd aan ons, om het verlorene te zoeken. Zie dat de Heer Jezus gekruisigd werd, was omdat hij claimde Gods zoon te zijn, gelijk aan God te zijn. Dus mijn vraag is aan u. Gelooft u? Zoals de Vader is, zo is de Zoon. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Vader ongeschapen is en gelooft u dat de Zoon ongeschapen is? En ik beperk me even tot de twee personen, deze twee personen van de drie eenheid. Gelooft u dat de Vader onmetelijk is en dat de Zoon onmetelijk is? Gelooft u dat de Vader eeuwig is en de Zoon eeuwig? En toch is er één eeuwige? Gelooft u dat de Vader almachtig is en de Zoon almachtig? En toch is er maar één almachtige? Gelooft u dat? Gelooft u dat zo de Vader God is, zo is de Zoon God? Gelooft u dat? Gelooft u het getuigenis van de Heer Jezus? Gelooft u zijn getuigenis? Gelooft u de woorden van de Heer Jezus? Ik zal u zeggen, dit is het getuigenis wat Jezus van zichzelf gaf. En wie dat gelooft, gelooft de Vader die hem gezonden heeft. En wie dat gelooft, heeft het leven Gods in zich. Vader, ik dank u voor deze eenvoudige verzen, maar zo rijk, zo vol, dat wij hier een rechtszaak tegen u zien, Heer Jezus. Alsof u, als het ware, als het proces gestart is tegen u. En uiteindelijk, Heer Jezus, belanden u aan het kruis. Werd het proces zo verwrongen, waar Pilatus zelfs moest constateren, hij is onschuldig, hij is onschuldig, hij is onschuldig. En dat u, Heer Jezus, naar het kruis ging, omdat de Vader u daar zond en daartoe gezonden had. Om als God de Zoon de zonde van de wereld op u te nemen. Om de prijs van de zonde te betalen voor een ieder die gelooft. Heer Jezus, wat ondoorgrondelijk. Wat een God, wat een onmetelijke grootheid. Het was alleen niet te zien in uw mensheid, Heer. Maar aan het kruis konden wij uw onmetelijke grootheid en goedheid ook zien, Heer Jezus. Waarachtig God en waarachtig mens. Heer, maar eigenlijk was u het niet die voor het gerecht staat. Uiteindelijk was u het niet die de beklaagde was in het proces. Uiteindelijk, Heer, zijn wij het. Uiteindelijk is het de mensheid die voor deze feiten staat. En waar de rechtszaak is, neem ik het aan of neem ik het niet aan? Dat is waar het om draait. Mogen er zoveel u aannemen voor wie u bent, Heer Jezus. Waarachtig mens en waarachtig God. Wij prijzen uw naam, Heer, dat u werkelijk ook claimt wie u bent. Wij geloven uw woord. U bent, Heer Jezus, de grote ik ben. U bent God, u bent almachtig, Heer Jezus. U is gegeven alle macht op hemel en aarde. U bent de almachtige, en als we volgende week zullen zien, om leven te geven aan wie u wil. Om het oordeel over een ieder in deze wereld uit te spreken, omdat u God bent. Heer, mogen wij zo gevoed worden, gesterkt worden, gebouwd worden en bevestigd krijgen in onze harten. Dat u ons lief heeft met een onbreekbare liefde. Omdat wij het getuigenis van u hebben aangenomen, Heer. En dat alles in Jezus' naam, Vader. Amen. Wel, dank u, geliefde gemeente. Het was mij weer een voorrecht om u mee te nemen in het woord van God. Ik hoop dat u weer opgebouwd bent, dat u weer vernieuwde inzichten gekregen heeft. Dat u ook verrijkt bent en dat u ook weer bevestigd hebt gekregen in uw hand. in uw hart bedoel ik, wat u altijd al, wat u gelooft. En mogen we dan ook zo deze dienst beëindigen. Er komt nog een slotlied, maar mogen we zo nog een moment gewoon even stil worden. Dat u ook in uw eigen hart de Heer kan danken, loven en prijzen. Ja, Heer, mogen wij dan zo als kinderen van U, en ieder die zijn vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, die het getuigenis van U heeft aangenomen, Heer Jezus, mag die bekrachtigd worden door de Heilige Geest, de ogen gericht krijgen en houden op onze Heer, Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Als we dat mogen ontvangen, Vader, dan verheerlijken wij U. Ga voor ons uit en breng ons weer bijeen. Op uw tijd en op uw wijze. Amen. Wel, geliefde gemeente, een gezegende zondag verder en tot later.